Lord zegen. Amen. Gemeente, namens het bestuur eerst de volgende afkondigingen om volgende zondag Deo Valente. 20 augustus in de morgendienst om voor u voor te gaan door meneer Peter den Oude uit Katwijk aan Zee. En s'avonds om 6:30 door meneer PCH Kleinbloesem uit Goudswaard. De collecte voor deze dienst, de eerste is voor kerkoproep en de tweede is voor de plaatselijke gemeente. Ik zei het u zojuist al, maar voor alle data geldt natuurlijk zo de Heere wil en wij leven. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede en blijdschap worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 57 en daarvan het zesde vers. Psalm 57, vers 6. Ook vanavond willen we ons geloof belijden en als antwoord willen we erop zingen van Psalm 119 en daarvan vers 13 en vers 15. 13 en 15 van Psalm 119. Maar laten we eerst gemeente in eendracht, in eenheid en verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En als het kan, belijdt in ieder van u met mij in uw of in jouw hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder de Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen werden opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van zonden. In de wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Misschien vraagt u zich af, waarom hebben we nou eigenlijk Psalm 119 gezongen? Die zingen we toch heel vaak na de wet. Dat komt gemeente omdat vanavond centraal staat Psalm 1 Johannes 2, vanaf vers 15 tot met 17. En daar gaat het over de christelijke levenswandel. En Psalm 119 is juist ook een psalm waarin het gaat over de christelijke levenswandel, waarin je God volgt. Vandaar Psalm 119 als antwoord op de geloofslijn is, waarin de Heer Jezus dat ook voor ons mogelijk maakt om die christelijke levenswandel na te volgen, in zijn voetstappen te gaan. Dan weet u dat. Dus zullen we samen de Heere God bidden. Heilige en almachtige God, Heer, het is een groot voorrecht om twee keer op een dag, op uw dag, in uw huis te zijn en bij u te komen. Heer, waar we in alle rust de week mogen beginnen. Waar we mogen opademen. Heer, daar dank u voor dat we uw stem mogen horen. Zondag aan zondag. Heer, het is grote genade. Het is uw vrije gunst alleen die ons hier brengt. En Heer, we danken u dat we zo dan hier mogen zijn. En Heer, u weet ook hoe we hier zijn. Misschien hadden we niet allemaal evenveel zin. Misschien stond ons hoofd er niet naar, maar zijn we toch gekomen uit gewoonte. Heer, u weet alles. Niks is voor u verborgen. En Heer, dan bidden we u, hoe het ook is, vanavond, hoe we hier ook zitten. Want wij kijken alleen maar tegen een pak aan of een mooie jurk. Maar we zien niet wat er van binnen leeft. Heer, dan bidden we u, wilt u binnendringen. Binnendringen in ons leven. Heer, dat we weer op scherp worden gezet. Dat we u mogen volgen in alles. Heer, dat we u mogen liefhebben. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. En dat we elkaar mogen liefhebben. Zodat er ook een getuigenis mag uitgaan, ook van deze gemeente. In de wereld om ons heen, hier in Haastrecht, waar we ook vandaan komen. Dat het zichtbaar mag zijn. Niet alleen op zondag, maar ook op de andere 6 dagen. Dat het niet alleen iets is van de lippen, maar ook iets van het hart. Van ons leven. Heer, we bidden u, wilt u in ons midden zijn met uw Heilige Geest? U heeft het ook zelf beloofd, dat waar 2 of 3 in uw naam zijn vergaderd, daar u zelf bent. Heer, doe uw woord dan gestand. We hebben nergens recht op. Maar u bent een God die niet liegen kunt. U bent een God die niet verandert door de tijden heen. Uw woord blijft voor eeuwig. Dus ook dat woord. En Heer, daarom bidden we u. Kom uit genade in ons midden. En vervul ons hart. Laat onze aandacht gericht zijn op uzelf. Zodat we hier dit kerkgebouw weer mogen verlaten. Verblijd. Met een boodschap op zak. Die we bewaren in ons hart. Heere, doe het om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen met elkaar lezen, gemeente, uit 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. En het is een kort gedeelte vanaf vers 15 tot en met vers 17. 1 Johannes 2 vanaf vers 15 tot en met vers 17. Daar staat: heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en naar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Dit is het woord van God. Ter voorbereiding, gemeente, op de verkondiging willen we gaan zingen uit Psalm 20. En daarvan het eerste vers. Het eerste vers van Psalm 20 ter voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging zingen we van Psalm 73, het 13e en het 14e vers. Het 13e en het 14e vers na de verkondiging. Ik heb over de preek geschreven, christelijke liefdeloosheid. Christelijke liefdeloosheid. Geliefde, de steunpilaar van de kerk. Over wie heb ik het dan? Precies, de apostel Johannes. Dat zei Paulus over hem. Inderdaad, de kerk is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. En Johannes, hij deelt een bevel uit in deze brief. Hij spreekt met gezag, hij beveelt. Een bevel dat vraagt om beantwoord te worden. Een bevel dat er niet om ligt. Een bevel dat knelt en wringt. Een bevel dat vraagt om een radicale breuk. Een bevel dat vraagt om diepe liefde. Ja, een bevel dat ook vandaag gehoord moet worden. Nee, Johannes die gaat er niet met een gestrekt been in. Hij gedraagt zich niet als een olifant in een porseleinkast. Nee, heel pastoraal gaat hij te werk. Heel pastoraal gaat hij om met de hoorders van de brief. Dat merkt u al gauw genoeg als u deze brief leest. Johannes' hart klopt voor zijn broeders. Johannes' hart is bewogen met zijn broeders. Dat merk je aan alles. En daarom noemt hij ze in deze brief kinderen. De warmte straalt er vanaf. We komen hier eigenlijk in de intieme sferen van vader en zoon. Hier wordt niet gegooid met modder. Maar hier wordt in liefde de ander bewogen om niet te gaan schuiven. En tegelijk blijft dat bevel wel staan. En trouwens, dat geldt voor deze hele brief. Pastoraal bewogen, maar tegelijkertijd de woorden niet schuwend. De scherpe randjes er gewoon laten. Kijk, Johannes schrijft natuurlijk deze brief met een reden. De situatie was voor hem genoeg reden om in de pen te klimmen. Meerdere keren in deze brief laat Johannes doorschemeren wat hij nu eigenlijk wil met deze brief. Om precies te zijn, gemeente, zijn het de drie dingen. En deze drie dingen zijn aspecten van een christen die vaderfiguur Johannes maar wat graag zou zien bij zijn kinderen. En kinderen, vanavond, dat kunnen jullie denk ik ook wel onthouden. Hè? Drie dingen, je kunt tot drie tellen. Zijn mijn oude predikant altijd. Dus dan kun je ze ook alle drie wel onthouden. Drie dingen. Johannes wil met deze brief de gelovigen brengen naar blijdschap. Hij wil ze brengen naar heiligheid. En hij wil ze brengen naar zekerheid. Dus blijdschap, heiligheid, zekerheid. Luister zelf maar. In het eerste hoofdstuk zegt Johannes. En deze dingen schrijven wij jullie op dat is het doel. Opdat uw blijdschap volkomen wordt. De blijdschap van het geloof. De blijdschap van het wandelen in het licht. De blijdschap van een leven dat uit God is. Hij wil het aanwakkeren, hij wil het aanvuren. Maar er is er nog één. En dat is het doel dat de gelovigen heilig leven. Mijn kinderen, zegt Johannes dan, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En onze tekst is daar ook onderdeel van. Daar gaan we zo verder naar kijken. Johannes wil dat we niet zondigen, maar dat we heilig leven. Want ieder die uit God geboren is, die zondigt niet. En wie zonde doet, is uit de duivel. Het loopt uit op een zeepert als we denken dat het anders is. Dat we niet heilig hoeven te leven, dat het allemaal niet zo nauw komt. En dan het laatste doel. Deze dingen heb ik geschreven, zegt Johannes, aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat jullie weten dat jullie het eeuwige leven hebben. En opdat jullie geloven in de naam van de Zoon van God. Dat is dus de zekerheid van het geloof. Je kunt weten of je uit God bent. Het is mogelijk om erachter te komen. Heel vaak in deze brief legt Johannes het maar gewoon neer bij zijn kinderen. Wat de kenmerken zijn van een leven uit God. Van een leven dat gemeenschap heeft met vader en met zoon. De gelovigen, ze kunnen zichzelf hier aan meten, ze kunnen zichzelf hier onderzoeken. Ze kunnen het weten. Dus wilt u weten of u God kent, dan neemt u zijn geboden in acht. 1 Johannes 2 vers 3. Wilt u weten of de liefde van God in u volmaakt is geworden, dan neemt u zijn woord in acht. 1 Johannes 2 vers 5. Wilt u weten of u een kind van God bent of een kind van de duivel? Dan moet u kijken of u rechtvaardigheid doet of niet. 1 Johannes 3 vers 10. Wilt u weten of u overgegaan bent in het leven? Dat weet u als u uw broeder lief heeft. 1 Johannes 3 vers 14. Wilt u weten of u uit de waarheid bent? Dan heeft u niet alleen lief met het woord of de tong, maar in daad en in waarheid. 1 Johannes 3, 18, 19. Wilt u weten of Christus in u is? Dat weet u doordat de geest aan u gegeven is. 1 Johannes 3, vers 24. En hoe u dat weet, dat de geest in u is. De geest die zorgt ervoor dat wij Jezus als de Zoon van God belijden. En de geest die zorgt ervoor dat wij elkaar lief hebben. En wilt u weten of u andere kinderen van God lief heeft? Dat weet u als u God lief heeft en zijn geboden bewaart. 1 Johannes 5 vers 2. Duidelijk, toch? We kunnen het weten. Johannes is van mening dat u dat kunt onderzoeken bij uzelf en dat u ervan overtuigd kunt raken dat u het eeuwige leven heeft. Het eeuwige leven dat hier in het nu al begint. En er dus ook zeker van kan zijn dat u zonder enige aarzeling gelooft in de naam van de Zoon van God. Het is dus niet de vraag aan wie Johannes dit schrijft inmiddels. Johannes schrijft dit aan gelovigen. Alleen, ja, het zijn wel gelovigen die er nog niet zijn. Gelovigen die nog steeds met twee benen in deze wereld staan. Die nog steeds met lijf en leden voelen dat ze er nog niet zijn. Want de zonde ligt nog op de loer. Zonde kan mij nog steeds te grazen nemen. Waar mensen mij nog steeds kunnen misleiden en kunnen verleiden om weg te raken van het ware geloof. Want dat is wel eerlijk om te zeggen, het rommelt in de gemeente. Of gemeenten. Er zijn valse profeten. Antichristen. Ze loeren en ze lokken. En ze zeggen onder andere dat je God kunt kennen zonder dat je dus zijn geboden in acht neemt. Dus ze zeggen eigenlijk, je kunt een relatie hebben met God, maar hoe je dan verder leeft, ja, dat is om het even. Maar dat is simpelweg een leugen. Dat is niet wat Jezus heeft geleerd, toch? Dat weet u denk ik wel. Jezus heeft gezegd, als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. En Johannes, ja, die vindt daar ook wel wat van die leer. Zo komt Johannes ook bij ons gedeelte. Daarom zegt hij, heb niet lief. Dat heeft daar alles mee te maken. Johannes geeft een bevel en niet zomaar een bevel. Op het eerste gezicht voelt het wel wat vreemd aan. Vindt u niet? Ik vond het toen ik het aan het voorbereiden was echt een vreemde gewaarwording. Want dit verwacht je niet. Daar ga je niet vanuit. Een christen die wordt opgeroepen om niet lief te hebben. Dat is wel heel extreem. Kan dat wel? Gaat dat wel samen? Een christen en niet lief hebben. Ik dacht dat dat juist iets was wat bij uitstek iets is wat een christen heeft te doen. Lief hebben. Waar wij een christen aan kunnen herkennen. Johannes zegt het ook zelf in deze brief. Wij hebben lief. Want God is liefde. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. En trouwens, daar staat toch ook heel het Nieuwe Testament vol mee. Paulus zegt, geloof, hoop en liefde. En het meeste van deze is de liefde. Hij zegt, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Ja, zegt Paulus, want de liefde doet de ander geen kwaad. En hij zegt, dien elkaar door de liefde. En hij zegt in een andere brief, wandel in liefde. En de Hebreeën schrijver, jaag de liefde na. Jacobus, als u uw naaste lief hebt als uzelf, dan handelt u goed. Petrus zegt, heb elkaar vurig lief. Ja, we moeten God lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze kracht. En sterker nog, Jezus zegt, heb je vijanden lief. We kunnen er niet omheen vanavond. Dit is wat een christen is. Dit is wat een christen ademt. Dit bepaalt het ritme van de dag. Dit is wat de ziel vervult. En dan is daar Johannes, die notabene zijn brief vult over de liefde. En die komt met dit gebod. Heb niet lief. Nou, zegt u vanavond, ik zal het maar gewoon zeggen. Dit is ronduit verwarrend. Ik raak hiervan gedesoriënteerd. Wat is dit? Ja, dat kan en toch staat het er. En we laten hem gewoon staan. Heb niet lief. Het is niet eens optioneel, zo van, nou, als je misschien een keertje de gelegenheid toe heeft, dan, nou ja, doe het dan gerust, heb niet lief. Nee, het moet. Constant. Zolang u adem heeft, heeft u hiermee te rekenen. Wie dit niet doet, gaat tegen het gebod in. U mag het gerust zo zeggen vanavond, wie geen gehoor geeft vanavond aan dit bevel, begaat een zonde. En we kunnen het rustig zo stellen, liefde kan zondig zijn. Liefde heeft een zondige kant. Er bestaat zoiets als christelijke liefdeloosheid. Er bestaat zoiets in het leven van een christen waar het zonder liefde moet zijn. Ik dacht, dat is wel heel wat anders dan wat wij vandaag zouden horen. Denkt u niet? Vandaag is er de mars voor de liefde. En dan kunt u het horen. Christenen kunnen niet tegen liefde zijn, want God is liefde en wij worden opgeroepen om onze naaste liefde te hebben. En daarom, nou ja, alle zonden worden overeind gehouden met het idee dat God liefde is. Alle zonden worden bedekt met het idee van naaste liefde. En het wordt je ook gelijk voorgehouden als je anders denkt. Ja, jij moet je naaste liefde hebben, dat zegt jouw Bijbeltje toch, of niet? En hup, dan gaat die mantel van de liefde gaat er overheen. Want hoe zou je als christen daar nu op tegen kunnen zijn als twee mensen van hetzelfde geslacht elkaar lief hebben? En trouwens, dan heb je toch ook niet echt je naaste lief. Als je het andere onthoudt. Nog wel het grote gebod. En toch is onze tekst heel duidelijk. Heb niet lief. We kunnen toch niet zeggen, gemeente, dat op het moment dat Johannes dit schrijft, dat omdat hij zegt dat je dus niet alles kan liefhebben, dat liefde niet alles rechtvaardigt, dat liefde niet altijd uit God is, dat dan Johannes zijn naaste niet lief heeft. Juist wel, dacht ik. Juist omdat Johannes zegt dat ze niet moeten liefhebben, heeft Johannes zijn kinderen lief. Hij heeft het best met hen voor, maar dat komt zo nog wel. Maar wat maakt zonde dan, of wat maakt liefde dan zondig? Wat zijn dan de omstandigheden waarin liefde verkeerd is? Nou, het is zondig als de liefde gericht is op de verkeerde zaak. Johannes, hij noemt dat de wereld. Als uw liefde gericht is op de wereld. Johannes zegt, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Ja, gelovigen moeten dus alles met wat ze hebben, moeten ze het vermijden dat hun liefde dus uitgaat naar de wereld. Gelovigen moeten dus alles voor over hebben zich niet te richten met hun liefde op die wereld. Misschien zegt er iemand vanavond, maar dit is ook wel een beetje verwarrend, dominee, want was het niet zo dat God de wereld lief heeft? Hoe is het dan mogelijk dat we de wereld niet mogen lief hebben? God heeft toch de mens op die wereld lief? En dat klopt. En dat is helemaal waar. Het is zelfs zo dat Johannes het net nog hiervoor heeft gezegd, aan het begin van het hoofdstuk, dat je je broeder moet lief hebben. De mensen dus op die wereld. Maar het woordje wereld hier, in dit tekstgedeelte, krijgt een andere betekenis. In deze brief wordt het woordje wereld eigenlijk positief en negatief gebruikt. Vandaag de dag in het Nederlands komen we dat ook tegen de kinderen, snappen dat denk ik ook wel. Als je, neem bijvoorbeeld de bank, een bank kun je op zitten, maar je hebt ook een bank waar je je geld naartoe kan brengen. De bank heeft dus twee verschillende betekenissen. Zo is het ook met de wereld, hier in dit gedeelte. Het heeft verschillende betekenissen. En in Johannes wordt wereld positief en negatief gebruikt. Want Johannes, hij kan zeggen dat God Jezus heeft gegeven als zaligmaker van de wereld. Johannes kan zeggen dat Jezus een verzoening is voor onze zonden, maar ook van de hele wereld. Dat is positief. Maar Johannes kent deze wereld ook als iets dat Jezus niet wil erkennen. Dit is ook een wereld voor Johannes die volgelingen van Jezus haat. En dit is ook een wereld die vol is van valse profeten. En dit is ook een wereld die in het boze ligt. Het is dus de wereld, dat hele systeem, wat gericht is tegen God. Het is die donkere sfeer die er hangt in die wereld. De hele atmosfeer is duister. Het is eigenlijk de wereld die anti-God ademt, die anti-koninkrijk is en die anti-Christus is. En als uw liefde daar naartoe gaat, dan is dat zondig. Want het punt is met liefde, gemeente, dat het ons niet overkomt. Zo van, nou ja, ik kon er niks aan doen. Maar liefde wil zeggen dat ons hart er naar uitgaat, dat onze wil is toegewijd aan de wereld dan. U stort zich dan op die wereld. Dat is liefde. En als uw liefde dus uitgaat naar die wereld, dan kunt u niet dezelfde liefde geven aan Vader. De zogenaamde twee walletjes gaan hier niet op. Of we geven ons helemaal aan Vader, of we geven ons helemaal aan de wereld. De Heer Jezus had het gezegd, je kunt niet twee heren dienen. En Jacobus, die had het zijn hoorders ook van verzekerd, vriendschap met de wereld, dat is vijandschap tegen God. Heb de wereld niet lief en wat in de wereld is. Calvijn zei bij deze tekst, bij vers 15, hij zei, zolang onze zinnen niet gezuiverd zijn, zal het ons niet baten als het ons 100 keer in de voorgaande prediking is gezegd. Het is alsof je water stort, zei hij, op een ronde bol. Je zult geen druppel verzamelen, want er is niks in die bol wat hol is om het op te vangen. En dat is recht in de roos. Of u geeft alles aan de wereld, of alles aan Vader. En als uw liefde naar de wereld uitgaat, dan zal er geen druppel van de liefde tot Vader opgevangen kunnen worden. En ergens is dat ook heel goed te begrijpen, want als er liefde tot de wereld is, die alles wil verruïneren wat met God te maken heeft, dan zijn we automatisch tegen de Vader gekeerd. Liefde voor God kent geen rivalen. En gemeente, als we er iets langer over nadenken wat Johannes nou eigenlijk zegt, wat hij nou eigenlijk hier de gelovigen oplegt, dan is dat niet zomaar wat. Dat gaat heel ver. Want het is niet Johannes die zegt dat het zondig is als u deelneemt aan deze wereld. Johannes zegt niet dat het zondig is als u meedoet met deze wereld. Tuurlijk, hij zou dat afkeuren 100%. Maar het is meer dan dat en het gaat verder dan dat. Het gaat er niet om of het aan de buitenkant zichtbaar is. Maar het gaat erom of dat het aan de binnenkant zichtbaar is. De plek die het voor de ander verborgen is. Met de buitenkant kan ik de schone schijn ophouden. Maar van binnen kan het er al wel zijn. Het is niet alleen verkeerd op het moment dat u het daadwerkelijk uitvoert. Nee, maar het is al zondig op het moment dat alles in uw lichaam daarnaar verlangt. Voelt u? Ik kan dus heel trots zeggen dat ik geen alcohol drink. En daarom niet meedoen met deze wereld. Maar dan kan ik nog wel van alcohol houden. En daarna verlangen. Ik kan wel zeggen dat ik geen drugs gebruik, maar dan kan ik er nog wel houden van drugs. Ik kan wel zeggen dat ik niet ben vreemd gegaan, maar toch kan ik er nog wel van houden om naar andere vrouwen te kijken, naast mijn eigen vrouw. Ik kan dus wel zeggen dat ik geen carrière maak om er voor mijn kinderen te kunnen zijn, maar toch kan ik wel houden en er naar verlangen om carrière te maken. Ik dacht, ja, dan zijn we niet zomaar hiermee klaar. Want Johannes steekt hier dus af naar de diepte. Want hier komt het dus aan op mijn diepste verlangens, waar mijn wil naartoe gaat, waar mijn liefde naartoe gaat. En niet alleen maar of ik het ook daadwerkelijk doe. Het is eigenlijk al te laat dus op het moment dat mijn verlangens die kant op gaan. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Zulke liefde is zondig. En Johannes laat ons dan vanavond ook niet in het duister. Hij geeft niet alleen aan wanneer liefde zondig is, dus als het gericht is op de verkeerde zaak, op de wereld, maar hij legt ook uit waarom. Er is reden voor. Want eigenlijk wordt er uit een verkeerd vaatje getapt. Het tapt uit de verkeerde bron. Dat is wat Johannes zegt in vers 16. Het is niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. En wat uit de wereld is, kan niet uit de Vader zijn. Ze zijn compleet verschillend. Ze lijken in de verste verte niet op elkaar. Het zijn echt twee verschillende werelden. Misschien kunt u het gesprek met Nicodemus nog herinneren. Jezus zei het toen op een iets andere manier. Toen zei hij, wat uit het vlees geboren is vlees. En wat uit de geest geboren is geest. Zo ook hier. Wat uit de Vader is uit de Vader. En wat uit de wereld is uit de wereld. Je kunt ze niet samenbrengen. En weet u hoe dat ten diepste komt, gemeente? Dat je ze niet kunt samenbrengen. Omdat het twee totaal verschillende liefdesrichtingen zijn. Wat ik bedoel, dit. Het hart maakt zichtbaar om wie het draait. Denk even mee. Waar gaat het om in het leven met God? Het gaat om vergeving van zonden. Het gaat om eeuwig leven. Maar meer nog, het gaat om God zelf. Toch? Dat bovenal en allermeest. Wij hebben Hem lief, God, omdat Hij ons eerst lief had. En als dat zo is, als u God lief heeft, dan krijgt u een leven dat Jezus gaat volgen en die zijn geboden serieus neemt. En dan gaan we wandelen zoals Hij zelf gewandeld heeft. En het leven wat daaruit voortvloeit is een leven dat zich richt op de ander. Wij hebben onze broeders lief. Johannes is daar echt vol van in zijn brief. Lees het maar na vanavond. Over die twee heeft Johannes het. Echte liefde is dit. God liefhebben en je broeders liefhebben. Hieraan leren wij de liefde kennen, zegt Johannes. Alsof hij zegt, dit is ware liefde. Hieraan leren wij de liefde kennen dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor onze broeders het leven geven. Wie God leert kennen, leert pas echt liefde kennen. En dan komt liefde bij een christen op gang. Opofferende liefde, weggevende liefde. Liefde dus van goddelijke oorsprong. En dan even terug naar die andere bron. Want dit was uit de Vader. Maar wat nou als de liefde uit de wereld opkomt? Als onze liefde naar die wereld gaat. Want dat is wel erg schrale liefde. Want waar draait die liefde voor de wereld uiteindelijk op uit? Heeft u het zien staan in vers 16? Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, de grootsheid van het leven, daar draait het op uit. Het draait dus uit op mezelf. Zulke liefde is naar de wereld is zondig, omdat het niet gericht is op God. Het is niet gericht op de ander, maar het is gericht op mij. Het is geen liefde dat zichzelf geeft voor de ander, maar juist over de rug van de ander zichzelf bedoelt. Het zoekt zichzelf te bevredigen. Het gaat voor niets en niemand opzij, maar het moet en het zal alles, alle aandacht krijgen die het wil. Het probleem is dus niet de dingen zoals geld en vrouwen. Of andere bezittingen. Het zijn niet de dingen in de wereld die verkeerd zijn. Per se. Maar het zit hem in de houding van de mens. Het komt bij de mens van binnenuit. Het zijn niet per se de dingen in de wereld die maken dat de mens het uitholt en het tot een puinhoop maakt. Nee, het is de begeerten die in de mens leven die zo de wereld maken tot een puinhoop. Jezus zei het ook. Het is dat wat uit de mens komt wat hem verontreinigt. Het komt van binnenuit. Al die begeerten van het vlees komen eruit. Kwade overwegingen, weet u wel, bij de koffie. Diefstal. Bedrog. Afgunst. Dwaasheid. Het komt van binnenuit. En voor Johannes is wereldgelijkvormigheid niet alleen maar de dingen doen die de mensen dus in deze wereld ook doen. En gaan naar de plekken waar de mensen van deze wereld ook gaan. Nee, het is voor Johannes innerlijke wereldgelijkvormigheid. Daar waar mijn gedrag wordt gevormd. Daar waar de motieven van mijn denken en mijn wil mijn acties bepalen. En Jacobus die wist het maar al te goed. Een mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Nee, gemeente, daarmee zegt Johannes niet dat u niet kunt en mag genieten van Gods goede schepping. Maar het probleem ontstaat wanneer onze begeerten sterker en sterker worden, de overhand nemen en uiteindelijk niet meer te controleren is. Neem nou bijvoorbeeld seks. We noemen het beestje gewoon met naampje vanavond. De mens mag best genieten van dat wat God heeft gegeven om in het huwelijk te gebruiken. Maar dan is daar die mens met zijn begeerte. En de begeerte die maakt zich breed en gaat zich begeven op plekken buiten het huwelijk. En ze dacht zichzelf te bevrijden van onnodige barrières. Want het huwelijk, nou ja, het was de bedoeling dat het bevrijdend zou zijn en mooi zou zijn, niet meer die onnodige blokkades. Maar de begeerte werd zo sterk dat het niet meer langer onder controle was. En een puntje bij het paaltje komt de mens terecht op plekken waar relaties totaal betekenisloos worden en waar relaties onmogelijk zijn geworden. Ja, waar die diepe en persoonlijke verbondenheid met de ander verandert in een lege en een bespottelijke illusie. De begeerte wordt dus een roofdier die alles verscheurt totdat het compleet vernietigd is. Dat is wat de begeerte van een mens, van het vlees, kan doen. En gemeente, het staat zo ver af van wat ik moet zijn voor mijn vrouw. Wat ik zou moeten doen voor mijn vrouw. Voor mijn enige vrouw. Namelijk sterven voor haar. Dat is echte liefde. Sterven voor haar. Niet met iedereen het bed in omdat mijn begeerte bevredigd moet worden. Nee, sterven voor haar zoals Christus stierf voor zijn bruid. Niet liefde voor mezelf, maar liefde voor mijn vrouw. En dan hebben we nog niet gehad over de begeerte van het oog. Want wat heeft het oog ook veel te zien, gemeente, toch? Dat is niet alleen nu zo, maar dat was in de dagen van Johannes ook al zo. Al die spelen die er gehouden werden, die bekende spelen, ook die wereld werd gekenmerkt door de begeerte van de ogen. Om geweld te bekijken. Waar mensen werden afgeslacht door dieren en gladiatoren. Toch wel ook wat. En het bevredigde de ogen van de mensen. Het stilde de zondige begeerte van de oog, van het menselijke oog. En vandaag nog. De technologie van onze dagen wil ook maar wat graag de begeerte van uw en mijn ogen tegemoetkomen met geweld. Toch, met films. Het is immers leuk tijdverdrijf en vermakelijk om naar te kijken. En dan zeggen we, om het zo goed te praten, ja, maar het is niet echt. Het wordt maar nagespeeld. Ja, maar het is de begeerte van onze ogen die maar wat graag zien hoe de andere wordt afgeranseld of een paar gaten in zijn lijf krijgt. Het stilt onze begeerte. En al die advertenties en reclames, ze spelen goed in op mijn begeerte van mijn ogen. De reclamemakers weten ook wel hoe ik ben als mens en hoe u bent. Ze zijn immers van hetzelfde laken en pak. Spotprijsje hier, Black Friday daar, vroegboekkorting hier, hamsterweken daar. Ik zie het, ik wil het en ik krijg het. Onze ogen voeden de hebzucht. En ondertussen is het oog alleen maar bezig om zichzelf een plezier te doen. En de begeerte van onze ogen voedde ook de jaloezie. Dat begint vanaf jongs af aan al, toch kinderen? Dat kind wat gaat spelen bij een vriendje of vriendinnetje en het ziet dat zijn vriendje of vriendinnetje dat prachtig speelgoed heeft. En die zegt, mag ik het ook eens vasthouden? En hij vindt het op een gegeven moment, ja, dit is zo mooi, hè? Hij wil het meenemen naar huis. En wat doet hij? Zonder iets te zeggen, pakt hij dat speelgoed, stopt het in zijn jaszak. In de hoop dat niemand het ziet. Maar als mama het ziet en zegt, dat is niet voor jou, hè? Even teruggeven. Ja, dan wordt het kind boos, want hij krijgt niet wat het wil. En dan gaat hij bij mama lopen leuren en zeuren om dat speelgoed. Want hij moet en zal dat speelgoed hebben. De begeerte van de ogen. De Bijbel kent ook tal van zulke voorbeelden. Het begon bij Eva. Ze zag met haar ogen en ze zag dat die boom goed was. Een lust voor het oog. Nou ja, de rest. En Sichem, de zoon van Hemor, hij ziet Dina met zijn ogen. Nou ja, hij greep haar, hij sliep met haar en hij verkrachtte haar. En als Achan, als hij die buit ziet, die is meegenomen vanuit Jericho, dan laat het hem zelf maar zeggen. Ik zag onder de buit een mooie, kostbare Babylonische mantel, 200 sikkel zilver, goudstaaf met het gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze en nam ze. Ja, nu snap ik wel dat Jezus zegt, als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit. Want het is beter met één oog het koninkrijk van God binnen te gaan, dan met twee in het helse vuur geworpen te worden. En dan heb je ook nog, zegt Johannes, de hoogmoed van het leven. De grootheid van het leven. U zou het ook kunnen vertalen, en sommigen hebben dat gedaan, met opscheppen met wat iemand hebt en doet. En dit is een sluwe gemeente. Eentje waar je zomaar blind voor kunt worden. Het idee in onze wereld dat je het mannetje bent als je zoveel bezitting hebt. Waar we geneigd zijn om onze waarde te meten aan materiële zaken. En het erg is, omdat we onze waardigheid meten aan materiële zaken, dat we eigenlijk onze menselijke waardigheid verliezen. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat zeg ik nog een keer. Wie zijn eigen waarde meet aan materiële zaken, die verliest zijn menselijke waardigheid. Want het gaat dan niet meer erom om wie wij zijn als mensen, maar dan gaat het erom wat we hebben als mensen. Daar meten we het dan af. Maar daar is het wel waar hoogmoed om de hoek komt. En hoogmoed, gemeente, is een vreemde eend in de bijt. We worden hoogmoedig met dat wat we hebben gekregen uit Gods hand. Dat is heel apart. Onze enige taak is dat we er goed mee om zouden moeten gaan, de rentmeester zoals God dat vraagt. Maar we gebruiken het om onszelf wat aan te dikken, om onszelf wat op te blazen. Ja, gemeente, nou kan het zelfs gebeuren met kinderen. Die we gekregen hebben ook uit Gods hand. Kinderen worden dan een hoogmoedig project van ouders. Het kind verliest menselijke waardigheid en wordt eigenlijk een object, zodat wij als ouders gezien kunnen worden. Want kijk toch eens wat mijn kind allemaal kan. Mijn kind studeert aan de Unie. Die is goed voor elkaar, joh. En die van jou? Allemaal hoge cijfers. Oh ja, nou ja, mijn kind die hoeft niet eens te studeren en die haalt allemaal hoge cijfers. En ja, het is nu ongelooflijk, want nu heeft hij een topfunctie bij. Zo kan een mens in elkaar zitten. De hoogmoed van het leven. Opscheppen met wat je hebt en met wat je doet. En dat is iets wat er dik bovenop kan liggen bij mensen. Dat we prat gaan op onze status. Maar het kan ook heel subtiel. Het kan ook die dodelijke vorm krijgen dat via nederigheid zichzelf opwerkt. Ook christenen kunnen dat heel goed. Welke vorm je ook kiest. Het is altijd de vorm waarin de mens het probeert de ogen op zichzelf gericht te krijgen, want hij wil er altijd eentje bovenop liggen. En als de kans zich voordoet in een gesprek, dan laat ze het niet na om een punt te maken dat ze uiteindelijk toch weer boven komen drijven. En die ander nog een treetje dieper. Begint het al ongemakkelijk te worden? Ik vond van wel. We kunnen er soms blind voor zijn. Maar is er liefde voor de wereld? Niet dat u meedoet met die wereld, maar dat u wil er naartoe gaat. Uw liefde. Heeft u last van die innerlijke wereldgelijkvormigheid? Dat uw begeerte de controle overneemt. Dat het gericht is op uzelf. Johannes zegt, dat is niet uit de Vader hoor, maar dat is uit de wereld. Heb die wereld nu niet lief. Laat uw hart daar nou niet naar uitgaan, want Want waar is nou de liefde tot vader gebleven? Een christen heeft zo niet te leven. En weet u wat het is, zegt Johannes? Ik zeg dit uit liefde, mijn kind. Het is voor je eigen bestwil. Want het is deze wereld waar iedereen zoekt naar de bevrediging van zijn begeerte. Maar dit gaat voorbij. Johannes had ook zijn vinger kunnen leggen bij het feit dat de begeerte nooit wordt bevredigd. Want we willen altijd meer en meer. Maar dat doet Johannes niet. Johannes die legt zijn vinger bij het feit, mijn kind, weet wat je doet. Want deze wereld gaat voorbij. In haar begeerte. Waarom zou uw gemeente, als u een kind van God bent, concentreren op de interesses en ambities van deze wereld die vluchtig is en onbetrouwbaar? Jongens en meiden, dat is goed om mee te nemen voor de rest van je leven. Wat is het waard? Houd rekening ermee met die ultieme statistiek dat 1 op 1 sterft. En is het niet zo dat zelfs voordat mensen sterven, dat ze de leegheid en de zinloosheid ervan inzien van het najagen van hun begeerte? Vaak zie je het niet. Die miljonair die zijn ogen zijn leven lang had gefixeerd op dat geld, geld, geld. Maar hij krijgt ineens het inzicht dat hij zijn geld niet mee kan nemen. En die bekende influencers, misschien ken je er een paar, die maar wat graag status wilden hebben, een gezicht dat gezien zou worden, ze branden helemaal op. En die moeten uiteindelijk zeggen dat de realiteit van het leven dat het moeilijk is. En die bekende artiest, nou ja, die eindigt in alle eenzaamheid als een afgepeigerde alcoholist en een drugsverslaafde. En die workaholic die 24-7 maar met zijn werk bezig moest zijn, die op zoek was om zijn begeerte te bevredigen, om zijn hoogmoed te koesteren, die wordt ontslagen of die moet met vervroegd pensioen, omdat die arbeidsongeschikt is geworden. Ik bedoel maar, wat is het waard? Het gaat voorbij met deze wereld. Zie toch vanavond alsjeblieft in dat zulke liefde voor de wereld, dat is de puurste zonde die je kunt hebben. En het vergaat ook nog eens een keer. En jij gaat mee. Zo heeft God je niet gemaakt. Alleen zij die de wil van God doen, blijven tot in eeuwigheid, zegt Johannes. Dat is een eeuwig leven beschoren. Nee, daarmee zegt Johannes niet vanavond dat je het zelf moet verdienen. Tuurlijk niet. Johannes zegt, wie de zoon heeft, die heeft het leven. Dat is de enige grond, ook voor Johannes. God gaf zijn zoon en dat was echte liefde. Dat was die ware liefde. Leven geven voor een ander, dat deed Jezus. Jezus die wel liefde tot vader had. Waar mijn liefde zo vaak uitgaat naar die wereld. Liefde tot mezelf. Jezus die wel de wil van God deed, tot op het kruis, tot in het graf. Hij is genoeg voor u en voor jou. Het is Christus alleen die je het leven schenkt, het eeuwige leven. Maar het hele punt is van Johannes dat het 100% tot uiting komt in het leven. Valse profeten mogen anders zeggen, maar dat is niet zo. Wie zegt in hem te blijven, die moet ook wandelen zoals hij zelf gewandeld heeft, Jezus Christus. En dat is niks minder dan de wil van God doen. Liefde tot vader. En liefde voor de broeders en zusters hier in de gemeente. Dan gaat het er niet meer om dat ik mijn eigen begeerte moet afjagen. En jij ook niet. Maar dat je de ander liefde geeft. Dat is heerlijk toch? Dat is echte liefde. Gemeente, als u vanavond van uw sokkel bent gevallen, ik wel in ieder geval. Voor geen grootspraak te doen vanavond. Weet dan dit. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van onze ongerechtigheid. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de hele wereld. Het wordt u vanavond verkondigd, gemeente, opdat u niet zondigt. Het wordt u verkondigd met de grootste ernst, opdat u weet dat u het eeuwige leven heeft. Misschien zegt u vanavond, dominee, hoe houd ik het vol? Dat kan zomaar uw vraag zijn, toch? Hoe houd ik het vol? Blijf in zijn liefde. Hoe krijg ik vanavond liefde tot Vader? Lees het woord. En word vervuld met Vaders liefde voor u. Gemeente van Haastrecht, de wereld, heb niet lief. Wees als het hier om gaat, christelijk liefdeloos. Amen. Laten we samen leren danken en bidden. Heere, leer ons dat we christelijk liefdeloos zijn ten opzichte van de wereld. Heere, dat onze begeerten niet zouden uitgaan om onszelf te bevredigen. Maar dat onze liefde tot u zou uitgaan En daarmee ook tot onze broeders en zusters om ons heen. Heer, want die zelfliefde, die brengt ons naar de ondergang. Heer, we bidden u, leer ons ook om dan u en onze naaste lief te hebben. Heer, u kunt dat door uw Heilige Geest. Heer, u kunt dat, want door het geloof is de liefde werkzaam. Heer, we bidden u, wilt u dat ook geven in deze gemeente, dat zichtbaar mag zijn ook. Niet alleen onderling, maar ook hier buiten. Heer, en ook dat we de ander zien. Niet alleen maar degene die in ons straatje passen, maar allemaal. Dat we niemand uit het oog verliezen. Heer, want elk lid van het lichaam is belangrijk. Heer, we bedanken u voor uw woord, dat u ook vanavond weer wilde spreken. Heer, dat u ons de weg wijst. Dat u ons niet onwetend laat als het gaat over een leven met u. Heer, dan bidden we u ook om dat u ons leert om nee te zeggen. Dat u ons leert om zelfbeheersing te hebben. Heer, dat is toch ook een vrucht van de geest. Heer, vervul ons dan ook met die geest. Heer, we bidden u voor het bestuur. Heer, wilt u hen helpen? Wilt u hen wijsheid geven? Wijsheid die van u komt, wijsheid die Salomo ook bezat. Dat ze mogen kijken naar hem die meer is dan Salomo. De ware wijsheid. Dat ze bij hem mogen zoeken, altijd. Heer, en dat ze zo de gemeente mogen onderwijzen en terechtwijzen. Om de gemeente ook volmaakt te stellen in Christus Jezus. Heer, we danken u zo voor deze zondag. Heer, ga met ons mee ook in de avond die komt. Heer, geef dat we ook mogen weten dat we het eeuwige leven hebben. Dat we geborgen zijn in het bloed van het lam en dat we getrokken zijn uit de macht van de duisternis. En overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Dat we niet zouden gaan slapen voordat we het niet weten. Voordat we het weten. Heer, dat we geborgen zijn in u. Heer, en dat we dan zo de dingen mogen bedenken die boven zijn en niet die beneden zijn. Heer, zo danken en bidden wij dit. Uit genade om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, willen we zingen uit Psalm 17 en daarvan het zevende vers. Psalm 17, vers 7. U mag naar huis onder de zegenende handen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen. Amen. God zij amen. God zij amen.